Welkom bij Radio Maria.
Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, in deze uitzending gaan we nog enkele Hongaarse personaliteiten bezoeken uit de 20e eeuw. Uiteraard is de keuze onvolledig, maar het is Radio Maria Hongarije die ons een reeks teksten bezorgde over de geschiedenis van hun land en alzo beperken we ons tot de keuze die zij ons aanbieden. In 1882 werd Zoltán Kodály geboren in de stad Kecskemét, in het midden van Hongarije. Hij was een Hongaarse componist, etnomuzikoloog en muziekpedagoog. Kodály werd na Béla Bartók als de belangrijkste Hongaarse componist gezien. Hij kwam uit een muzikale familie, leerde viool van zijn vader, die zelfs muziek schreef, zonder opleiding te hebben gehad. Moeder was pianiste. En hij getuigde ooit. Tijdens een zomerse schemering, toen een rood en gouden licht onze kamer vulde, speelden mijn ouders een liedje. Ik was misschien 3 of 4 jaar oud en zat op de grond aan de voet van de piano. Het was de eerste en diepste muzikale indruk in mijn leven. Zijn eerste muziekwerkjes werden reeds op school uitgevoerd. Enkele stukken voor piano, maar ook kleine, religieuze stukken. Na het gymnasium volgde Zoltán Kodály les aan de Universiteit van Budapest en de Frans Liszt Muziekacademie. Daar ontmoette hij Bartók en geraakte door hem geïnteresseerd in de volksmuziek. In 1933 vroeg de Hongaarse Academie voor Wetenschappen hem en Bartók om alle beschikbare Hongaarse volksmuziek te publiceren. Na het vertrek van Bartók naar Amerika zette Zoltán Kodály deze opdracht verder en bezocht vele Hongaarse dorpen om volksliederen te verzamelen. Maar zijn interesse ging breder en zo vinden we hem terug in Beieren, Salzburg, Berlijn en Parijs. Zoltán Kodály ontving ook van thuis uit een diepe religieuze opvoeding en richtte zich ook op kerkelijke muziek die hij aanzienlijk verrijkte. Zo componeerde hij 64 oratoria en religieuze, katholieke en protestantse stukken voor koor. Hij is zijn geloof en zijn principes steeds trouw gebleven, ondanks de grote invloed van de vele goddeloze ideologieën uit deze periode. Zo is gekend zijn Psalmus Hungaricus, gecomponeerd in 1923 ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de hereniging van Pest en Boeddha tot de stad Budapest. Deze tekst is een smeekbede tot de Heer in tijden van wanhoop en het refereerde naar de situatie van het land na Wereldoorlog I, gevolgd door de communistische regeringen met vervolging, dus nog voor Wereldoorlog II, waar bijvoorbeeld kardinaal Mitzenti voor het eerst ook een tijd in de gevangenis terechtkwam. In 1938, tijdens de macht van de nazi's in Duitsland en gelijkaardige stromingen in Hongarije, publiceerde hij in een krant een protest tegen de Jodenvervolging. In 1942 ging Zoltán Kodály met pensioen, maar bleef lesgeven in de volksmuziek aan het conservatorium. Tijdens Wereldoorlog II in 1944-1945 moesten hij en zijn Joodse vrouw zich verbergen in de kelder van een klooster te Boedapest. Hier voltooide hij zijn compositie van Missa Brevis, Korte Mis, een stuk voor koor en orkest. In 1954, toen zijn vrouw in het ziekenhuis moest worden opgenomen, schreef hij nog samen met haar de hymne tot Srini, ook weer een smeekbede tot en vertrouwen in God die eindigt met een monumentale amen. Maar het kon pas gespeeld worden in 1982. Hij getuigde ooit: "Ik heb altijd mensen gewaardeerd die, ondanks die gekke machthebbers, hun rotsen op hun rug dragen. Ik ben ook zo iemand." Na de Tweede Wereldoorlog reisde hij naar Engeland, Frankrijk, Amerika en de Sovjet-Unie om zijn eigen composities te dirigeren. Hij stierf te Boedapest op 6 maart 1967, 84 jaar oud. Nog een kleine vermelding voor de muziekliefhebbers. Kodály's inspanningen op het gebied van de muziekpedagogie leiden tot de invoering van een muziekmethode in het Hongaars lager onderwijs en liggen aan de basis van het hoge niveau dat Hongaarse koren sindsdien hebben bereikt. In combinatie met de methode van Zoltán Kodály ontwikkelde Pierre van Houwe, een Nederlandse muzikus met trouwens Vlaamse roots, voor Nederland de muziekmethode Spelen met muziek. Deze methode werd op de Stedelijke Muziekschool integraal gebruikt voor het onderwijs in de Algemene Muzikale Vorming, het AMV, in Nederland. We luisteren even naar het monumentale amen van zijn hymne tot Srini. Op 24 juli 1900 werd Zoltán Lajos Bay geboren in de zuidoostelijke Hongaarse stad Gyula. Hij was de zoon van een Calvinistische dominee en behaalde zijn doctoraat in de wiskunde en natuurwetenschappen aan de Universiteit in Budapest in 1926. Er volgde 4 jaar studie aan de Universiteit van Berlijn met namen als Max Planck en Albert Einstein, en waar hij zich verdiepte in het spectrum van het zonlicht, zoals de UV-stralen. Later volgde een opdracht als hoogleraar aan de Universiteit van de zuidoostelijke Hongaarse stad Szeged, met als specialiteit de gecondenseerde gasontladingen, de verdere ontwikkeling van een nieuw soort elektrocardiograaf en de basisprincipes van de pacemaker. Reeds vanaf 1896 bestond in Hongarije het bedrijf Tungs Ram Corporation met de productie van gloeilampen, vacuumbuizen en vandaag de dag elektronica. En zelfs in 1937 de stille aanvang van televisiebeelden. In 1936 kwam Zoltán Laosbay er werken en ontwikkelde er met zijn team de eerste Hongaarse radar en verwierf vele patenten op gebied van vacuumbuizen, fluorescentie, ontlading van hoge spanningen en gasbuizen enzovoort. Later, in 1946, als professor aan de Technische Universiteit van Budapest, slaagde hij erin met zijn radarsysteem een echo te ontvangen, te isoleren en vast te leggen komende van de maan. Maar juist een maand ervoor was een Amerikaans team er voor het eerst in geslaagd. Eigenlijk mogen we ook zeggen dat deze wetenschapper samen met een Hongaarse collega, György Szigeti, aan de oorsprong ligt van de LED-lampjes van vandaag. In 1948 emigreerde Zoltán Laosbay naar de Verenigde Staten en werd hij hoofd van de fysisch-nucleaire afdeling aan de George Washington Universiteit. Zijn naam staat ook vermeld in de lijst van de rechtvaardigen onder de volkeren van de Joodse organisatie Yad Vashem. En waarom? Tijdens de Duitse bezetting arresteerde de Gestapo de grote baas van de Tungs Ram Corporation en wordt Zoltán Bay benoemd tot directeur van het bedrijf, die dan wel werd geconfiskeerd als oorlogsbedrijf. Maar hij maakte gebruik van zijn functie om zoveel mogelijk alle Joodse werknemers te helpen. Alhoewel het verboden was, betaalde hij hen bijvoorbeeld toch een salaris. Hij belette ook zoveel hij kon dat ze werden gedeporteerd of hielp hen te ontsnappen naar het buitenland of zich te verbergen. Zo slaagde hij er ooit in reeds gearresteerden in het station zelf uit de treinwagons te halen en terug te brengen naar het bedrijf. Zijn wetenschappelijke ervaring stelde hij ook ten dienste tijdens Wereldoorlog II. Zo zette hij samen met zijn medewerkers een radarsysteem op voor de luchtverdediging van Budapest en droeg hij bij voor een clandestine radioverbinding met Londen. Zoltán Bay schreef tenslotte ook een biografie over zijn ervaringen tijdens de oorlogsjaren en de jaren onder de communistische verdrukking. Hij klaagt aan hoe de apparatuur van de Tungsram Company op barbaarse wijze werd ontmanteld, hoe al deze machines naar de Sovjet-Unie werden getransporteerd, hoe de Hongaarse Communistische Partij gehoorzaamde aan de bevelen van Moskou en ze vals speelde tijdens de verkiezingen. Door al zijn activiteiten heeft Zoltán Bay zijn stempel gedrukt. Enerzijds op de geschiedenis van de wetenschap, maar ook op de geschiedenis van Hongarije. Hij overleed in de Verenigde Staten in 1992 op de leeftijd van 92 jaar. Een kleine planeet, ontdekt door Hongaarse astronomen, draagt zijn naam. Een volgende persoon die we even gaan bezoeken is János Szentá Gotthály. Oorspronkelijk was zijn familienaam Schimmert. Maar uit protest tegen de Duitse bezetting van Hongarije veranderde hij het naar de geboorteplaats van zijn voorvaderen. Hij werd geboren in 1912 in Budapest. Onder zijn voorouders waren er veel uitstekende artsen. Hij groeide op met 5 broers die allemaal dokter werden. Ook zijn eigen 3 dochters begaven zich later in de medische wereld. In 1936 studeerde hij af als arts aan de Universiteit van Budapest en was er later hoofddocent. Reeds als student lag zijn specialiteit in de anatomie en in het bijzonder wat het zenuwstelsel betreft. Zo bewees hij, decennia voor het bestaan van de elektronenmicroscopen, dat het neuron de kleinste eenheid is in het zenuwstelsel. Tijdens Wereldoorlog II vervulde hij zijn rol als arts, maar ook als vliegenier en werd krijgsgevangene in een Amerikaans kamp in Duitsland, maar als supervisor van het militaire hospitaal. Hij keerde in 1946 terug naar huis. Als professor aan de universiteit in de zuidelijke stad Peach bleef hij zich verder verdiepen in de neuroendocrinologie van de hersenen met internationale erkenning en in 1948 bekroond door lidmaatschap van de Hongaarse Academie van Wetenschappen, waarvan hij zelfs voorzitter werd van 1976 tot 1985. In 1961 begonnen de eerste experimenten met elektronenmicroscopen om de hersenen te bestuderen. En in 1963 werd hij directeur van het Instituut voor Anatomie in Budapest. Onder zijn leiding zijn experimentele studies wereldberoemd geworden. Zijn boek, De Atlas van de menselijke anatomie, geschreven met een collega, werd vertaald in 13 talen. Vele studenten geneeskunde en tandheelkunde in Europa en Azië hebben uit deze leerboeken gestudeerd. Maar zijn interesse ging verder dan alleen de geneeskunde. En zo vinden we van János Szentá Gotthály publicaties in verschillende tijdschriften over het onderwijs op school, de relatie geloof en wetenschap, kunst, de eenheid van lichaam en geest, de bescherming van het milieu en de fundamentele kwesties van ons menselijk en cultureel bestaan. Ook literatuur, geschiedenis, poëzie, muziek en schilderkunst waren permanent aanwezig in zijn leven. Zijn aquarellen blijven mooie herinneringen. Tevens volgde hij met nieuwsgierigheid de politieke en diplomatieke gebeurtenissen in Hongarije en in het buitenland tot zijn laatste dagen. Zo had hij ook in 1985 zitting in het parlement als lid van de presidentiële raad, toen nog communistisch. Maar 4 jaar later, na de val van dit systeem, was hij betrokken bij het Democratisch Forum en streefde naar de uitbreiding van de democratische veranderingen. János Szentágotay stierf plotseling in 1994. In zijn biografie bekent hij: mijn belangrijkste doel in het leven is altijd geweest om een groot hersenonderzoeker te zijn. Een verfijnd en fatsoenlijk man aan het einde van de 20e eeuw en vooral om altijd christelijk te blijven. De Algemene Vergadering van UNESCO besloot het jaar 2012 in te zetten ter ere van de 100ste verjaardag van zijn geboorte. We horen hem eventjes tijdens een college over de musculus risorius of de lachspier in het gelaat. Zo een belangrijk ingrediënt in de charmes van de Europese vrouw, aldus János Szentágotay. Hij was zeker niet gespeend van humor.
Oldalt, egész felületesen oldalra megy egy izom, ez a musculus risorius, risus, ugye nevetés, mosolygás, risorius, a mosolygó izom. A hölgyeknél, kérem régebben, bécsiesen, Grüberlinek nevezték, ugye, tehát Grübchen, ugye, kérem egyes hölgyek, látom, hogy aki másik, egyik másik mosolyog, hát kérem, hogy egy kis mélyedés keletkezik, általában főleg régebben ez a bájos, kerül valamire való közép-európai bájos.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigőci. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Het weeshuis werd geconfiskeerd, maar István kon de weeskinderen op tijd onderbrengen bij families en vrienden om te voorkomen dat ze in staatsinstellingen terechtkwamen. Hij blijft over met een groepje van een 40 jongens. De muur tussen de kapel in Kisvaats en het weeshuis werd afgebroken en zo werd een groot deel van het huis officieel een uitbreiding van de kapel. De kapel is erkend door de kerk en kon niet genationaliseerd worden. Er volgde een soort van catacombeleven. De jongens vonden 's nachts en 's middags een onderkomen bij vrienden en volgden school. Buiten de schooluren kwamen ze in het weeshuis voor de morgenmis, het studeren, het avondmaal, lof, rozenkrans en aanbidding. De priesters werden volop geviseerd door de communistische machthebbers. Zo waren kardinaal Mizenti en reeds een 200 priesters gevangen genomen. Maar in de nacht van 21 op 22 oktober 1949 wordt István zelf ook opgepakt en gebracht naar de beruchte Andrassistraat nummer 60. Vandaag is het een museum genaamd het Terrorhaus, als herinnering aan allen die er werden gevangen en gefolterd tijdens de communistische dictatuur in Hongarije. Trouwens, in de kelderverdieping kan de bezoeker de cellen en folterruimtes bekijken waar de beulen poogden de wil van de gevangenen te breken. En in één van de kerkers hangen de foto's van kardinaal Mizenti en priester István Rigozzi broederlijk naast elkaar. En in de cel waar István terechtkomt stond op de muur geschreven Ecce Homo, zie hier de mens.
En toen tenslotte werd ik naar zo'n kelderkamer, keldergevangenis gebracht. En zo werd ik dan binnengesmeten en de deur gesloten. En daar was niets anders dan in mijn kleine houtbed. Nog dekking, nog niets. Maar ik was toch gelukkig dat ik mocht mijn bedje neerleggen. En die cel was wel sterk belegd. En regelmatig werd men gestoord om niet te kunnen slapen. Om de zenuwen helemaal te verzwaken.
En ik zag op de muur getekend Ecce Homo.
Toen Christus voor Pilatus stond en hij zegde, zie hier de mens, Ecce Homo. En ik heb direct gedacht, wie weet of niet kardinaal Mizenti die hier in dat cel gezeten was, die dat daar op de muren heeft zo doen in kras.
De volgende dag in de vroege morgen riep de cipier, maak je klaar voor het verhoor. Daarmee was ik gauw klaar, want ik had nauwelijks kleren aan mijn lijf. Rillend wachtte ik tot men me kwam halen. Maar die mannen schenen geen haast te hebben. Er verliepen meerdere uren voordat het slot van mijn cel openging en ik mijn naam hoorde roepen. Handen op de rug en volg me. Hoe mooi was de zon, ik had ze in dagen niet meer gezien. We doorliepen een doolhof van gangen en belanden in een bureau. Hier is de gevangene uit cel 7, kameraad-major. Wanneer moet ik hem komen ophalen? We hebben veel te bepraten, antwoordde de major. Uw naam en andere gegevens. Waar en wanneer hebt u uw studies beëindigd? En ik vertelde dat ik in België had gestudeerd, dat ik daardoor de Vlaamse taal beheerste. Waarom bent u naar België gegaan? Het was mij onmogelijk in Hongarije te studeren. Daarom ben ik te voet naar België getrokken, waar goede mensen me gesteund hebben. Daar werd ik priester gewijd in 1943. Nu begin ik het te begrijpen, zei de majoor. Op uw buitenlandse relaties komen we nog terug. Dan vroeg een andere rechercheur waar ik werkzaam geweest was in Hongarije. Ik antwoordde dat ik in Pest Sint-Elisabeth en in Vaats geweest was, waar ik verlaten kinderen heb opgenomen en opgevoed. Hoe lang bent u daar geweest? 2 jaar. Dan heeft de bisschop me naar Vaats gestuurd om er een kerk en een pastorie te bouwen. Daar heb ik ook een weeshuis gebouwd, omdat er meer en meer weeskinderen gebracht werden. De ondervrager wilde weten met welke middelen ik de wezen heb kunnen onderhouden en van waar het geld kwam om een kerk te bouwen. Ik zei dat ik dat allemaal met giften heb kunnen verwezenlijken. En van waar kwamen die giften? De firma's en de mensen zonden me voedingswaren, maar de grootste hulp kwam uit België. En waarom hebben die Belgen u giften en geld gezonden? Omdat ik hun geschreven heb dat ik een hulp nodig had voor mijn weeskinderen. Ik heb in België vele vrienden. Zomaar, zonder tegenprestatie. Dat spreekt vanzelf, alleen maar uit christelijke naastenliefde. Zwijg maar over liefde. We weten dat die niet bestaat. Men zendt geen miljoenen uit liefde. Wij weten dat u gespioneerd hebt, schreefde de majoor me toe. Ik schrok hevig. Hoe konden ze zoiets belachelijks beweren? Jawel, ging de majoor verder. U hebt inlichtingen over onze plaatselijke toestand bezorgd en daarvoor hulp uit België gekregen. Heer majoor, riep ik met ontzetting uit, ik heb nooit gespioneerd voor België. Ik heb er zelfs nooit aan gedacht. Hun hulp is zuiver caritatief. Zwijg, schreeuwde de onderzoeker die aan het tippen was. Wij stellen de vragen. U hoeft alleen maar te antwoorden en over te gaan tot bekentenissen. En toch, zei ik beslist, zelfs als u me levend veelt, zal ik uw aanklacht niet erkennen. Ik zou mijn priesterlijke identiteit ermee verloochenen. De majoor stond op, begon op en neer te lopen. De typist stak een sigaret op en ging bij het venster staan. Wel, het is merkwaardig, viel me te binnen. Die man had ik nog gezien. Jawel, in Pest Sint-Elisabeth, waar ik een Joodse familie verborgen had. De oude moeder sprak dikwijls over haar zoon en toonde herhaaldelijk zijn foto. Hij was het. Toen ik hem aandachtig bekeek, ving hij mijn blik op. Hij ging bij de majoor en zei: laten we een korte rustpoos houden. De cipier werd geroepen en die bracht me terug naar mijn cel. Ik wist dat het middag was, want aan mijn celdeur zag ik mijn eetketel vol dampen de bonensoep.
Eerst hebben ze maar mij vragen gesteld. Vooral op dat punt hebben ze zich geconcentreerd. Dat ik spionage deed voor België, dus voor het Westen. En als ik daar natuurlijk geen antwoord op gaf, hebben ze me laten in hele dag staan in grote hang en hij moest daar met opgehouden handen staan. Dat was natuurlijk heel lastig en uitbuitend en kreeg ook geen eten, niets, nog geen drank.
'S Namiddags werd ik opnieuw voorgebracht, doch ditmaal vond ik alleen de zwartharige Joodse ondervrager in de kamer. Kijk, Rigotsi, de kameraad-majoor is niet tevreden over u. Beken dat u gespioneerd hebt voor België en onderteken de akte van beschuldiging. zo zal u aanstonds anders behandeld worden. Zulke akte zal ik nooit ondertekenen. Mag ik u iets vragen? Is u niet het best, Sint-Elisabeth? Hij keek me verbijsterd aan. Ik heb er een Joodse familie gekend en een lieve moeder die dikwijls over haar zoon sprak. Dat heeft niets met deze zaak te maken. Dit is een verhoor en geen gemoedelijk onderonsje. Als u van plan bent bekentenissen af te leggen, roep dan maar de cipier. Daarmee kon ik gaan. Toen ik nog even omkeek, zag ik dat de Joodse rechercheur er verward uitzag. Ik dankte de voorzienigheid, want als die man nog iets menselijks behouden heeft, zal hij me zeker helpen. Nauwelijks was ik in mijn cel terug of de deur ging open en een deken werd binnengeworpen. Vanwege de kameraad ondervrager, zei de cipier. Goddank, nu zal ik 's nachts niet meer rillen van de kou. God beloont elke liefdedienst. Zelfs in de donkerste cel van de kerker vergeet hij de zijne niet. Hoe dikwijls schrok ik wakker uit een droom, waarin ik aan het praten was met mijn arendjongskes of met mijn moeder. En wat was het goed deze dromen in mijn geest terug te roepen, in deze kille, vochtige en akelige cel. De eentonigheid van het celleven werd enkel onderbroken door het morgentoilet, de voedselbedeling en het dichtslaan van de deuren. Welke dag zijn we? Hoe laat is het? Ik had alle begrip van tijd verloren en bracht de dagen door in gebed. Eindelijk werd op zekere dag mijn celdeur opengegooid. Gevangene 7, kom naar buiten. Weerom door de lange gang, maar deze keer naar een andere kamer. Ik stond weer voor de dikke ondervrager die me die eerste dag zo ruw behandeld had. Wel, zijt u eindelijk van zin uw verstand te gebruiken? Wenst de kameraad-majoor een bekentenis van me? Natuurlijk. Als u niet wil dat we harde middelen gebruiken. Hij trok zijn vest uit. Zou hij het te warm hebben, dacht ik bij mezelf. Want de ijzeren kachel stond roodgloeiend en vulde de kamer met een weldoende warmte. De kleine dikke man rolde zijn hemdsmouwen op en als een wild geworden stier stormde hij op me af. Automatisch sprong ik opzij, maar verloor het evenwicht en viel tegen de gloeiende kachel. Ik siste van de pijn, want mijn rechterarm was flink verbrand en ook mijn pullover smeulde. De dikke man schrok meer dan ik, geloof ik. Hij kwam toegesprongen en begon op mijn pullover te slaan. Dat moest er nog bij komen, ezel. Kwaad riep hij tot de cipier. Breng hem terug naar zijn cel. Mijn arm was als een stuk rauw vlees. Kon ik maar iets op de brandwonden aanbrengen om de hevige pijn te verzachten. Zou ik de cipier roepen? Maar hij was al weg. Ten andere, aan deze lui wil ik niets vragen. Er vormden zich grote blaren op de brandwonden en de pijn werd haast onuitstaanbaar. Maar kom, het zal wel overgaan. Ik was eigenlijk meer bekommerd met de vraag wat die mannen van me wilden. Hoe lang zit ik al in deze cel te kwijnen? 2 weken? 3 weken misschien? Op een morgen ging het slot van mijn cel open en daar stond weer de dikke man. Zijt u soms van zin hier weg te rotten? Waarom meldt u zich niet aan voor een bekentenis? De kameraad-majoor begint zijn geduld te verliezen. Vooruit, we gaan tot bij hem. De deur van het bureau stond open en ik zag de majoor en de zwartharige Joodse ondervrager tot mijn grote opluchting. Wel, zijt u eindelijk verstandig geworden? Snauwde de majoor. Leg een bekentenis af en onderteken de akte van beschuldiging. Misschien laten wij u dan gaan. De zwartharige Joodse ondervrager nodigde me uit te gaan zitten en bood me zelfs een sigaret aan, die ik weigerde. Wel, vertel me over uw Arendsjongskes, vroeg de majoor. Waarom noemde men u eigenlijk de Sassi-koning? De kinderen deden dat uit eigen beweging. Ik heb immers alles voor hen geweest. Dag en nacht leefde ik met hen mee. Wij aten samen, we werkten, we speelden en bouwden samen. We baden ook samen. Ze zagen dat ik alleen voor hen leefde, niet voor mezelf. En daarom hielden ze van mij, als van hun eigen vader en moeder. Dat is allemaal heel mooi. Maar gans uw opvoedingssysteem was tegen het volk en tegen ons gericht. Ik heb hen in een christelijke geest opgevoed, in werk en gebed. Ik heb steeds al de daklozen opgenomen, die een beetje liefde zochten, zonder te letten op hun godsdienst, Joden, katholieken, protestanten. Liefde en offergeest hield ons alles samen. Genoeg daarover. Laten we tot meer ernstige zaken overgaan. We gaan eens het een en ander van dichtbij bekijken. De majoor zocht tussen zijn papieren en riep triomfantelijk uit: U hebt wel degelijk gespioneerd. U kreeg hulp niet alleen uit België, maar ook uit Amerika, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Dat weten we, ofschoon u vroeger alleen over België gesproken hebt. Men heeft me daartoe niets over gevraagd. Ons geduld is ten einde, schreeuwde de majoor. Wilt u ondertekenen dat u gespioneerd hebt? Nooit, antwoordde ik vastberaden. Vooruit met de matrak. Het leek alsof de dikke op dit ogenblik had gewacht. Hij sprong recht en kwam zwaaiend met zijn matrak naar me toe. Ook ik was recht gesprongen en wou de slagen afweren. Stop, riep de Joodse rechercheur. Kijk eens naar de rechterarm van Reguzzi. De kleine liet zijn matrak zakken en week echter achteruit. Dit is verschrikkelijk, zei mijn beschermer. Niets dan één etterende wonde. Wat is er gebeurd? Hij is tegen de kachel gevallen, kon de andere antwoorden. Een schande dat je het niet gemeld hebt. Ga de dokter halen, snauwde de majoor. Ga maar zitten. Ik zie dat je er al genoeg van gekregen hebt. U zult nog tijd krijgen om te overdenken. De dokter keek bezorgd naar mijn arm en schudde meewarig het hoofd. Kameraad majoor, ik moet de gevangenen naar de consultatiezaal brengen voor de behandeling. Toen ik het bureau verliet, fluisterde de zwartharige Joodse ondervrager me toe. Reguzzi, ik geloof dat er voor u geen verhoor meer zal zijn. Hij bekeek me veelbetekenend en ik voelde wat geruststelling bij zijn woorden. In de consultatiezaal, terwijl hij mijn arm verbond en ik het uitschreeuwde van de pijn, citeerde de dokter betekenisvolle verzen van Janosch Garay. Jullie zijn allen mannen, allen helden, allen trouwe zonen van de natie. Men bracht me niet meer terug naar de cel, maar aan een grotere zaal, vol gevangenen. En aanstonds kwamen ze me omringen. Ik stelde me voor als een katholieke priester die uit zijn weeshuis van Vaats werd weggevoerd. Een voorname heer stelde zich voor als advocaat uit Pest. Hier zit u op een goede plaats, zei hij vriendelijk. Wie hier geraakt, heeft reeds het slechtste achter de rug. Na de cel lijkt dit wel een sanatorium. Van hieruit haalt men u niet meer voor een verhoor. Wie hier geraakt, kan zijn taak als afgesloten beschouwen. En van hieruit brengt men u naar een interneringskamp, een soort concentratiekamp, maar dan toch niet zo erg als de concentratiekampen van de nazi's in Duitsland. Nu begreep ik wat de Joodse onderzoeker bedoelde. Toen hij me zei, er zal geen verhoor meer zijn. Ik dankte God, want het was een grote opluchting. Misschien heeft die man, die me toch goed gezien scheen, me verlost van de beschuldigingen dat ik gespioneerd zou hebben.
Na 3 weken verblijf in de gevangenis in de Andrassistraat kon István vanaf 13 november 1949 in het concentratiekamp van Kisztorcso, 20 kilometer ten oosten van Budapest, waar een 2000 politieke gevangenen zich bevonden. Gedurende al die tijd liepen zijn broer Imi en zijn helpster Kismama alle gevangenissen tevergeefs af, tot ze tenslotte dan toch te weten komen dat István nog leeft en zich bevindt in dit concentratiekamp. Kismama en Imi probeerden tegen de wil van Stefan om hem toch vrij te krijgen, en dit via een bekende en dure advocaat, via de ambassade, via België, maar allemaal tevergeefs. Ondanks de zeer strenge bewaking was er toch een zekere bewegingsvrijheid tussen de barakken verdeeld in paviljoenen. Zo was er een aparte ruimte voor de priesters. En zo ontmoette István vele paters van verschillende congregaties en diocesane priesters.
2 dagen later werd ik geroepen en naar de kamer van de priesters gestuurd. Ik kwam er met gans mijn hebben en houden, een handdoek en een tandenborstel, en ik werd op een ovatie onthaald. Nu kon ik ook mijn vuile, versleten klederen uitrekken en kreeg ik proper ondergoed, andere kleren en schoenen en dekens. Uit de pakken die de anderen reeds van thuis ontvangen hadden, kwamen lekkere dingen tevoorschijn. Ik kon ook aan schrijfpapier en aan een potlood geraken. Nu kon ik me aan het werk zetten om een brief naar moeder te schrijven. Ik verstuurde geen andere brieven, want ik wist niet of er nog arendjongskes vertoefden in Vaats. Lieve moeder, nu is alles goed met me. Iedere zondag is er gelegenheid tot bezoek. Kom vlug, moedertje, ik wacht op je. Ik bid veel voor je. Maar ik had ook al zijn voorgevoel dat deze brief moeder niet zou bereiken. In de grote priesterkamer stond een lange tafel waaraan de priesters naast elkaar de mis celebreerden. De ruwhouten tafel en daarover de woorden: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, deed me denken aan het laatste avondmaal. Voordat hij voor ons de dood tegemoet ging, voordat hij werd verraden, geboeid, gefolterd en ter dood gebracht, heeft hij als zijn testament de Eucharistie ingesteld, opdat zijn opvolgers ook priester en offeranden zouden zijn. Nauwelijks had ik de mis beëindigd, of ik hoorde mijn naam roepen. De Götzi, een telegram. Ik vermoedde iets ergs toen ik het telegram openmaakte. Onze lieve moeder overleden. Je broer, Imi. Ik kreeg een krop in de keel en mijn ogen vulden zich met tranen. Moedertje zou me niet meer komen bezoeken. Hoe dikwijls had ik al door het getraliede raam gekeken, speurend en verlangend naar haar komst, zoals ze vroeger met pakken beladen thuis kwam van een lange reis naar de buiten. Gans mijn jeugd daar heb ik alleen maar op haar gewacht en voelde ik me veilig als ze bij mij was. Later werd zij een ware moeder voor mijn arendjongskes. Ze kwam me te koken, te wassen, de kleren te herstellen. Pietjo, zei ze, door jou heeft de Heer mij gezegend met vele, vele kleinkinderen. Jongens en meisjes, ik hou zoveel van hen. Bij het eerste bezoek van Imi vernam ik echter dat moeder reeds begraven was toen ik het bericht ontving. Ze was altijd over je bezig Ik heb al de gevangenissen afgelopen om je te zoeken, maar nergens wist men iets over je. Je gerucht deed zelfs de ronde dat je niet meer in leven was. En na dit bericht werd moeder heel stil. Ze bad voortdurend en zuchtte. En dan op een zekere dag is ze zachtjes ingeslapen. Dan vroeg ik nieuws over de sassies. Imi vertelde me dat ze verspreid geraakt zijn en dat onze licht Elisabeth er nog enkele heeft kunnen opvangen en verbergen.
Op 1 maart 1950 stierf Ilona, de moeder van Stefan. Iedere zondag gingen broer Imi en kismama wachten aan de poort van het concentratiekamp in de hoop een glimp van Stefan te kunnen opvangen. Soms konden ze hem enkele minuten spreken aan de andere zijde van de prikkeldraad. Ook de sassies komen dikwijls, maar kunnen Stefan nooit spreken. Helpster Kismama werd ondertussen verschillende keren naar de beruchte Andrassiestraat nummer 60 gevoerd en werd verplicht om in een meubelfabriek te werken. Maar in haar vrije tijd zorgde ze toch verder voor de kinderen. Bovendien kwamen er financiële problemen en alleen de hulp die eerwaarde heer Arnold Gesquière uit Vlaanderen, directeur van de VZW Het Werk der Arendjongskens, laat komen, zorgt ervoor dat de werking toch kan verder gaan. Maar dan, op een dag, wordt het personeel van het concentratiekamp vervangen door deze van de gevangenis in de Andrassiestraat. Een van zijn medegevangene priesters is Mochi Atja.
Op een dag kwam toen een krasse verandering aan onze toestand. Het interneringskamp veranderde in een streng tuchthuis. We kregen geen pakken meer, ook geen miswijn. Men legde beslag op onze boeken en we mochten onze kamer niet meer verlaten, tenzij voor een korte wandeling. Ook ons voedselrantsoen werd ingekrompen, zodat we steeds honger leden. Geen radio ook en geen kranten meer. En de briefwisseling werd beperkt tot een postkaart met enkele woorden. Bezoek slechts om de 2 maanden voor een 10 minuten. En alleen aan de dichtste verwanten gegund. Hier werden we beschouwd als reactionaire elementen van het regime, die geen rechten meer hadden. Men kon ons voor een onbeperkte tijd gevangen houden en dit was een pijnlijke en vrede onzekerheid. Iedere kamer had nu ook een verantwoordelijke medegevangene met wie we rekening moesten houden. Want voor de minste gunst was hij bekwaam ons te verraden. Mochi Atja overhandigde me wat miswijn. Hij had die bij het kameronderzoek kunnen wegstoppen. Brood hadden we natuurlijk ook. En daarmee was het mogelijk soms in het geheim de mis op te dragen en de eucharistie aan onze zieken toe te dienen. Mochi Atja, als vertegenwoordiger van de paus Pius XII, gaf ons nu de toelating om te concelebreren. Ik weet niet waarom mijn medepriesters me zoveel vertrouwen schonken. Misschien was het omdat ze me voortdurend zagen bidden. Ik trachtte altijd vrolijk te zijn en de anderen moed in te spreken. Ook vertelde ik veel over mijn bewogen leven en over mijn arendjongskens. Het bewaren van de Eucharistie werd me toevertrouwd. Eens per week leidde Mochi Atja de aandacht van de kamerverantwoordelijke af. En dan wandelde ik op en neer in de kamer en droeg de mis op waarvan ik de teksten van buiten kende. De anderen baden in stilte mee. Aan de consecratie gekomen, wees ik naar mijn hart, want in mijn ene zak had ik stukjes brood en in de andere een aluminiumdoosje met wijn. En zo konden we allen communiceren en kon ik de Eucharistie op mijn hart in een zakje bewaren. Wat een kracht en troost de nabijheid van Jezus te weten onder gedaante van brood en wijn.
Wij zijn er geweest naar Kisztarja, die concentratiekamp waar ik 4 jaar lang vertoefde. En daar heb ik toch ook kunnen in apostolaat uitoefenen. Een priester gelijkwaardig kan goed doen als hij volhardt en wil bed en voorbeeld heeft.
Breath.